Dan zou ik graag nu met elkaar willen bidden, een stil gebed, als u zou willen gaan staan. En alles wat er gaat plaatsvinden op deze ochtend, qua techniek, qua woord, schriftlezing, zou u daarvoor willen bidden. En uiteraard ook de dingen die wellicht u bezighouden en ook in het komende uur zomaar door uw hoofd heen kunt gaan, dat u dat aan de Heer wil voorleggen. Dat hij u de rust geeft om dit komende uur naar zijn stem te luisteren en te weten dat hij het middelpunt is van dit samen zijn en dat hij aanwezig is. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe bloedsgetuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. En dan gaan we nu wel zingen, prachtig lied uit Johannes de Heer, 21, ere zij aan God de Vader. De coupletten 1, 2, 3 en 4. En als we dat staande kunnen doen, zou ik dat heel fijn vinden. Ik ga u voorlezen en meenemen op deze ochtend Psalm 51. Als u dat met mij zou willen opzoeken. Psalm 51. En ik zei al bij het kindermoment dat deze psalm voor mij als het ware uitgelicht is uit Gods woord. al best wat maanden. En ik wil graag met deze psalm elkaar en mezelf aantonen hoe geweldig groot onze God is. En wat nog misschien nog wel meer is, enorm genadig. En daarvoor dankbaar kunnen zijn en moeten zijn. Psalm 51, ik hoor geritsel nog steeds. Dus ik wacht nog heel eventjes. Tot ik dat niet meer hoor. Dat is het mooie van een Bijbel, dan kun je dat horen. Psalm 51. Een psalm van David. Het begint ook meteen mooi, in vers 1. Het staat er niet boven, maar het hoort bij deze psalm. Een psalm van David voor de koorleider. Toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Vers 6. Indringende woorden bij vers 6. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd. Ik heb kwaad gedaan. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. In het verborgene maakt u mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonden. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met uw geest, met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren. En zondaars zullen zich tot u, o God, denk ik erbij, bekeren. Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Heere, open mijn lippen. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Heere, open mijn lippen. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u vindt geen vreugde in offers. Anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. En dan prachtig die afsluiting van David. Doe goed aan Sion, aan Israël, aan Jeruzalem. Naar uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult u vreugde vinden in offers van gerechtigheid. In een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt. Dan zal men jonge stieren offeren op uw altaar. Is dit een prachtige psalm of is dit geen prachtige psalm? Daar hoef ik geen antwoord op, want geen enkele psalm is natuurlijk niet mooi. Een aantal maanden geleden is het alweer dat we in de volledige lockdown een raadsvergadering hadden. En dat we via Skype vanuit huis de vergadering mochten doen met elkaar. En bij Two-Word dan wordt er aan een van de raadsleden gevraagd om de avond de vergadering te openen. En ik ben die avond begonnen, het was mijn beurt, met een gedeelte door te nemen, een paar versen uit Psalm 51. En echt al die maanden is die psalm niet uit mijn gedachten weg geweest. Ik kwam voortdurend weer terug. En toen ik samen met de Heer deze dienst zag aankomen en hem de vraag stelde, wat voor boodschap moet ik brengen? Toen bleef die psalm 51 in mijn gedachten hangen. En toen ben ik daar maar aan het zoeken en het luisteren geweest naar de stem van de Heere, wat moet ik u brengen als boodschap namens de Heere? Psalm 51 dus. We hebben het over David. David is een door de profeet Samuel gezalfde jongen. Het verhaal is een bekende geschiedenis. Een gebeurtenis, plaatsgevonden, is een waarheid. Niet zomaar een verhaal, maar een geschiedenis. De profeet Samuel gaat naar Isaï, de vader van David. En uiteindelijk laat Isaï, ik maak van dat hele prachtige verhaal heel kort nu, de jongste zoon van het veld komen, David. Oh ja, er is ook nog een David. En David komt aan, jonge jongen, herdersjongen. En hoe zal David dat ervaren hebben? Als op een gegeven moment die prachtige, ik zie het al helemaal voor me, die prachtige, statige Samuel, ik weet niet hoe hij eruit gezien heeft, maar ik denk dat de man op leeftijd is geweest. Daar komt hij met zijn grotere broers, zijn vader die een feestmaal heeft aangericht. En David in zijn werkkleding, want hij was zijn werk aan het doen, komt langs op aanwijzing van de Heer zelf richting Samuel. Samuel vraagt dan, heeft u toevallig nog een zoon? Ja, die heb ik, die is op het veld. Maar wat zou er door David heen gegaan zijn? Zo geconfronteerd worden met zijn broers, met die Samuel waar ik het net over had. Jonge vent. En dan ook nog even gezalfd worden. Tot koning. We gaan een hele tijd overheen voordat hij koning wordt. Dan ga ik het zo meteen, kom ik daarop terug. En over Samuel gesproken. Vorige week zondag was het opdragen van Jotam Thomassen. En ik vond het een prachtige bijeenkomst. Ik hoop dat u dat ook zo ervaren heeft. En ik heb denk ik goed geluisterd naar de prediking. En daar heb ik ook veel van genoten. Maar wat Lennart Noordman aan het begin zei, bij zijn inleiding voor de opdragen, dat vond ik zo mooi. En dat bleef ook de hele week bij me hangen. Dat heb ik Lennart ook verteld, gisteren nog. En dat zijn van die bijbelteksten die komen dan binnen als een bliksemschicht. Zo moet ik het maar omschrijven. Even een klein zinnetje. Dat wil ik toch nog even met u doornemen. Want we hebben het over David en we hebben het over Samuel. Samuel werd ook geboren. Hanna. Hanna had erom gebeden, mag ik een zoon krijgen? Het gebeurde niet en later bad ze weer en kreeg ze wel een zoon. En dan zo bijzonder in Samuel 1, we hoeven nu niet op te zoeken, 1 vers 28. Hoe oud zou Samuel dan geweest zijn? En Samuel zegt in dat laatste zinnetje, de Heere God zegt in dat laatste zinnetje van vers 28, zegt hij dat hij knielde, boog voor de Heere. Hoe oud zal Samuel geweest zijn? Nou, ik ben al een aantal jaren vader. En ik ben al eens even vergeten hoe lang een kind, een baby, aan de borst moedermelk kreeg. Dus ik stelde die vraag aan mijn vrouw gisteravond. Ze zei ja, anderhalf jaar, twee jaar, uitzonderingen, drie, vier jaar. En misschien zal het in Afrika, waar ik het wel eens op televisie heb gezien, dat een kind wel eens wat langer aan de borst lag. Maar heel oud zal die niet geweest zijn. Drie, vier jaar wellicht. Heel bijzonder dat Samuel op die leeftijd boog voor de Heere. Het staat er maar zo, zo'n klein zinnetje. Ik denk, ik moet het er toch nog even over hebben. Prachtig. En het zal je maar gebeuren. Even terug naar Psalm 51, naar David. Je begaat een grote zonde en de hele wereld kan het tot op de huidige dag nalezen. En welke details, wat er allemaal heeft plaatsgevonden. Het is allemaal genoteerd in Gods woord. En dat zijn de woorden van Psalm 51 en natuurlijk de gebeurtenis die terug te lezen is. Dit, Psalm 51, is een brief van een gebroken man aan God. Ik kan het niet anders dan zo samenvatten. Een man, David, is op de knieën gegaan. Een man die weet dat hij een grote zondaar is, een grote zonde begaan heeft. En hij kan maar één ding doen, en dat is naar zijn God gaan. Want ik zei al, we hebben een persoonlijke God. We praten niet in de algemeenheid. We hebben allemaal, als het goed is, en dat hoop ik, een persoonlijke relatie met de Heer Jezus, met God. Hij ging dus naar zijn God. En terwijl ik dit zo aan het nadenken was over deze psalm, dacht ik, het is niet alleen een prachtige psalm, maar ik ben ervan gaan houden. Kent u dat? Dat u een Bijbeltekst heeft, raar vraag, tuurlijk kent u dat. Een Bijbeltekst heeft die dicht bij u ligt. En altijd, ik kan er een aantal noemen in de Bijbel, heb ik Psalm 121 en Psalm 125 prachtige, misschien wel de mooiste psalmen gevonden in mijn leven. Maar ik denk op dit moment dat dat wel Psalm 51 is geworden. Even iets over Psalm 121. Ik hef mijn ogen op, van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Prachtig. Waar komt mijn hulp vandaan? Niet van de mensen. Het komt van de Heere. En hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Die paar woorden, die liggen heel dicht bij me. Die zeggen al zoveel als een mens dit kan uitspreken, als dit kan belijden. En dan Psalm 125. Voor degenen die in Jeruzalem geweest zijn, Jeruzalem, rondom Jeruzalem zijn bergen. Die weten dat. Je kunt dat zien. Je kunt het zelfs in de nacht zien. Toen niet, denk ik, maar nu wel. Hoewel, misschien waren er toen wel vuren. Maar dan zie je de lampjes zo in donker van die bergen waar de mensen wonen, van de huizen. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Dat is een gegeven, dat is een vaststaand feit. En zo is de Heere rondom zijn volk, rondom Jeruzalem. Dat mogen wij ook zeggen. Hij is rondom ons, een vaststaand feit. Psalm 51, terug naar het psalm. In deze psalm zit zo verschrikkelijk veel. En daar kan ik vandaag echt niet alles over vertellen. Ik vertelde gisteren aan Lennart, waar Ellen bij was, en Noah, van het is nu nog even time management doen vanmiddag en vanavond. Wat kan ik ervan vertellen? Wat moet ik maar niet vertellen? En wat moet ik misschien op een later moment op terugkomen? Het is een psalm die zo confronterend en tegelijkertijd bemoedigend is. En zo open is. David, een bijzondere man. Ik zei al, het is een bekende geschiedenis. Waarom weten we niet wat er precies gebeurde? Het staat niet in de Bijbel. Maar David bleef thuis. Bleef thuis en ging niet met de soldaten optrekken. Er moet in die periode iets gebeurd zijn. David die juist altijd vooraan stond in het gevecht. En als koning liet zien, ik ben niet bang, ik ga met jullie mee. Hij heeft ze tienduizenden verslagen. Er werd om gefeest, er werd om gejuicht. Saul, die versloeg er duizenden. Over Saul zometeen nog wat meer. En ik dacht, we kunnen het niet teruglezen in de Bijbel, maar David, een man van vlees en bloed, een mens zoals u en ik, was die afgedwaald in zijn geloof? Is er specifiek iets gebeurd? Of was het succes van zijn koningschap, ik vul het in, hè, ik stel die vraag, ik weet het niet zeker, maar was het hem eigen geworden? Te eigen geworden? Was er daardoor hoogmoedigheid gekomen? En dan direct ziet Satan de kans om David wellicht op een van zijn zwakste punten aan te vallen. Door een mooie vrouw in zijn blikveld te krijgen. Was hij maar meegegaan met de soldaten, dan was dat nooit gebeurd. Als dit zelfs bij David kan gebeuren, dan kan het zeker ook bij ons gebeuren. Ook dat is een gegeven. Dan moeten we ook erkennen dat als dat gebeurt, dan moeten we ook erkennen, net zoals David, dat we dan naar de Heer terug moeten gaan. Afdwalen, het kan zomaar gebeuren. Een gebed voor onszelf is ook heel belangrijk. Hè? Niet alleen bidden voor elkaar, maar bid u gerust eerst ook voor een zegen voor uzelf, zodat u een zegen kunt zijn in uw gezin, in uw omgeving en in de gemeente. Er is veel over David gezegd en ook veel te zeggen. Dat zal ik zometeen ook nog zeker doen, het verlengde hiervan. Mozes werd genoemd de man van God. Jozua werd genoemd de dienaar van de Heere. Abraham wordt genoemd de vriend van God. Geweldig, hè? Al die namen, die woorden die op die oude mannen gelegd zijn. Elia wordt genoemd de man die voor het aangezicht van God stond. David wordt genoemd, en ik krijg er kippenvel van, een man naar mijn hart. Een hoofdletter M. We gaan zo dat schriftgedeelte met elkaar opzoeken waar dat staat. In dit rijtje hoort uiteraard ook thuis de Zoon van God de Vader zelf, de Heer Jezus. Hij heeft al die eigenschappen, al die benamingen, al die titels die mannen, Abraham, Mozes, David, Elia hebben gekregen, die heeft hij in zich. En nog veel meer. Over de Here Jezus zegt God de Vader in Matteüs 17 vers 5. Dit is mijn geliefde zoon. En wat mooi is dat er ook in de Bijbel staat geschreven dat uit het geslacht van David, het nageslacht van David, die Christus, die Messias, die Verlosser zou voortkomen. Dit is mijn geliefde zoon, klinkt er dan uit de hemel in Matteüs 17 vers 5. En ik had het over favoriete Bijbelversen, dit is de één van mij. Want wat zal de Joden die daar op dat moment aanwezig waren wel niet gedacht hebben? Hun hele leven moesten ze luisteren naar Mozes, de middelaar van het Oude Testament. En dan zegt God de Vader uit de hemel, dit is mijn geliefde zoon. David wordt dus genoemd, een man naar mijn hart. Zie Handelingen 13 vers 22. Zullen we dat met elkaar even opzoeken? Handelingen 13 vers 22. Ik ben zo blij dat dit vers in de Bijbel staat en nog meer dat het in het Nieuwe Testament staat. De geschiedenis van de profeet Nathan en de geschiedenis van Samuel met Bathsheba, die vindt daar dus voorafgaand plaats. Handelingen 13 vers 22. Ik lees u het hele, de hele vers voor, maar het gaat naar de laatste woorden, het laatste gedeelte van dat vers. En nadat hij hem had afgezet, verwekte hij David. Hij had hem afgezet, koning Saul. Verwekte hij David voor hen tot koning. Hij gaf ook getuigenis met hem de woorden, ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden. Een man naar mijn hart, die alles zal doen wat ik wil. Een man naar mijn hart, een hoofdletter. Dat is wat er over David gezegd wordt. Door God zelf. Ik zei al, ik krijg kippenvel van. We kennen allemaal de uitspraak, God kent ons hart. En God ziet ons hart aan. Dat is zeker zo. Hier staat het wel heel even andersom. Laten we daar even bij stilstaan. David kende het hart van God. Wie kent het hart van God? Nou, over David werd gezegd, in ieder geval, een man naar mijn hart. God zegt dus hier, David is de man die mijn hart kent. Dat is denk ik zowel het mooiste wat je kunt zeggen, of wat er over je gezegd kan worden. Dat is mijn persoonlijke mening. Dat doet niks af van wat er over Mozes, Abraham, Jozua en Elia en David en over Daniel, en zo zijn er nog veel meer in de Bijbel, gezegd wordt. Maar David was niet alleen een man naar het hart van God. David was ook trouw, daar ben ik mee begonnen nu. Want u denkt, ja, Psalm 51, dat komt even lekker niet naar voren hier, die trouwheid van David. Nou, naar Bathsheba, ook naar Bathsheba, de gebeurtenis, was David een trouw man van God. Anders had dat in Handelingen 13 niet gestaan, want de geschiedenis was bekend. David was als herder, een trouwe herder. Hij ging achter dat ene schaapje aan. Hij vocht met wilde dieren en was trouw in zijn werk. Kan dat van ons, kan dat van mij gezegd worden? Nou, in ieder geval voor mij niet altijd hoor. Ik weet het. Hij deed dat om zijn schapen die hij had te beschermen, dat vechten. Ik heb hierachter gezegd enzovoorts. Het valt allemaal terug te lezen in het Oude Testament. David was een man van gehoorzaamheid. Ik heb hierbij gezegd, hij doodde Saul niet in de grot. Hij kreeg de mogelijkheid, het werd hem zelfs nog gevraagd, om Saul te doden. En die mannen stonden elkaar naar het leven. Hoewel, Saul stond David naar het leven. David deed eigenlijk alleen maar goeds. Maar een gezalfde van de Here kon en wilde David niet doden. David, ik denk dat dat misschien wel zo heel krachtig naar voren komt in het leven van David, had een enorm verlangen naar God. In Psalm 63 staat in vers 4, uw goede tierenheid is immer beter dan het leven. Ik deelde hier over deze psalm de voorbereiding iets over in de raad. Gerard Franke stelde de vraag, waarom was hij dan een man naar Gods hart, naar mijn hart? Zo staat er. En ik beantwoordde dat met als reactie, ik denk dat David de liefde die hij heeft gekregen, en daar zit heel veel in van God, beantwoordde met liefde. David had ontzag voor God. Hebben wij dat? We luisteren heel vaak of kijken heel vaak dingen die niet goed zijn. Hebben we ontzag voor de dingen die van de duivel, van Satan komen. En David, die bestreed Goliath, had ontzag voor God en had geen ontzag voor Goliath. Het volk om hem heen wel hoor. Maar hij liet zien als herdersjongen dat hij ontzag had voor God. En hij was meer onder de indruk van God dan van David, dan van Goliath zelf. Ik kan me wel voorstellen dat mensen onder de indruk van Goliath waren hoor, als je het zo leest. En dan is het toch prachtig als daar een jongen staat, een man staat, dat die zo die grote Goliath verslaat op die manier. We kennen het allemaal vanuit de kinderbijbels en uit de verhalen. Het blijft een prachtige geschiedenis. En ik denk, David kende de Heere. En wat bedoel ik daarmee? Hij kende het woord van God. Nee, niet de Bijbel zoals wij die nu hebben. Hij had de wet, had boekrollen. En hoe weet ik dat? Nou, laten we dat maar eens met elkaar gaan lezen in Psalm 51. Ik pak het er even bij. En daar wil ik meteen iets over zeggen. In vers 13, daar staat, Psalm 51, vers 13. Dat is maar een voorbeeld, maar hij kende de woorden, hij kende God. Verwerp mij niet voor uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Hij was David die onder het Oude Testament in het Oude Verbond opgroeide. Hij leefde niet na Pinksteren, niet na uitstorting van de Heilige Geest. De gelovigen, de kinderen van God, die zijn verzegeld met de Heilige Geest. Die Heilige Geest wordt niet meer weggenomen. Dat wordt wel eens gezegd, maar dat lezen we nergens in de Bijbel. Maar in het Oude Testament, David had ook gezien wat er met koning Saul gebeurde. De Geest, de Heilige Geest was weggenomen. David wist dat. David kende het woord van God. David was een gebroken man. Dat heb ik hier in dat rijtje ook maar even opgenomen. Een gebroken man. En daar kom ik nog later even op terug. Ik wil een aantal versen op deze manier verder met u doornemen. Als we lezen vers 3 tot en met 5. Over het kennen van Gods woord gesproken. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Ik stel u een vraag. Ik had het net over verzegeling met de Heilige Geest. Als we dit lezen zo met elkaar, bent u dan al verzegeld met de Heilige Geest? Nog een vraag. Kent u de Heer Jezus? Kent u uw verlosser? David kende het heil, kom ik zo meteen ook nog terug. Staat ook in Psalm 51. Heeft u de Heer Jezus in uw hart gesloten? Heeft u erkend dat u het verlossingswerk van de Heer Jezus nodig heeft? Als u daar niet ja op kan zeggen of daarover twijfelt, ga dan vandaag, nu, alsnog op de knieën en erken dat de Heer Jezus ook voor u gestorven is. Zijn zoenbloed is er ook voor u. Is er ook nog steeds voor jou. Ik heb hierbij geschreven als notitie, u heeft het evangelie nodig. En ik heb geel gemarkeerd hier staan, ook na uw bekering heeft u dagelijks het evangelie nodig. Het kan zomaar zijn dat dienaren van de Heere juist dat uit het oog verliezen. Dat een beroep wordt gedaan op een voorganger of een oudste, een raadslid. En dat ze dan uit eigen kracht, omdat ze er misschien al een periode doen, dan uit eigen kracht iemand bemoedigen met een woord van God. Dat kan. We kunnen onbewust een aantal dingen denken die tot ons komen, die niet goed zijn in een bediening. Dat we in onze eigen kracht gaan staan. En let op, ik heb het over een voorganger, oudste, raadsleden. Maar iedereen die een taak, een bediening heeft, die weet dat hij geroepen is voor die taak. Dat kan alles zijn. Alles zijn. Die kan in die zwakte terechtkomen. Is dat misschien wat er met David gebeurd is? Laten we nooit vergeten, ik zei het al, dat we midden moeten bidden voor onszelf en voor elkaar. Dat we zuiver blijven. Dat we ook weten dat onze zwakheden die er zijn, dat we dat ook beleiden aan de Heer. Wilt u met onze zwakheid zijn en ons daarvan verre van houden? Welke taak of opdracht u ook heeft gekregen. De Heer Jezus moet bij alles in het middelpunt staan van ons leven. En alles is alles. En hoe moeilijk is dat wel niet? Om dat dagelijks te doen. Om ook tijdens het werk of thuis of wat je ook doet, ook juist in de kerk, besef dan dat de Heer Jezus in dat werk het middelpunt moet zijn. Ik ben hier niet het middelpunt. Echt niet. Het middelpunt is de Heer Jezus van dit samen zijn. Het duurde jaren, lange jaren voordat die jonge David die gezalfd werd, uiteindelijk koning werd. Beslist geen gemakkelijke periode. Kunnen we allemaal lezen. Als we kijken wat er allemaal met Saul, koning Saul, gebeurd is. Saul stond David in de weg en niet nogal een beetje, behoorlijk. Soms kunnen we ook een periode krijgen dat we misschien moeten wachten. Dat we het ook niet begrijpen. Waarom gaat het allemaal zoals het gaat? Waarom gaat het moeizaam? In het werk, thuis, in de kerk. Kan. Er is niks om voor te schamen. Dat gebeurt, we zijn mensen. En ik zeg u, laten we dan ook nooit vergeten dan te bidden voor elkaar en naar elkaar toe te gaan. Saul was demonisch boos op David. Ik zeg dat, dat kun je lezen. Wat zal David een moeilijke tijd hebben gehad? Maar toch, hij wist dat hij bij God moest zijn om te schuilen en bescherming te krijgen. Daar kunnen we die andere psalmen van David mooi op naslaan. Dat hij dat wist, dat hij zich uitstrekte naar de Heere. En de tijd tussen zonde en schuldbelijdenis, wat David deed, kan zomaar maanden geweest zijn. Dat weten we niet. Het was een diepe, moeilijke weg. Er moest hem notabene een boodschapper, een profeet van de Heer zelf aan te pas komen, Nathan, om David op zijn overtreding te wijzen. En dan gebeurt het juist dat wat zo mooi is. Hij verhardde niet zijn hart. Dat had ook gekund. Dan was het heel anders gegaan. Maar kwam tot erkenning dat hij zijn schuld moest beleiden. En dat deed David, koning David, en dat is opgeschreven in Psalm 51. In dit gedeelte heb ik 3 versen van Psalm 51 onderstreept. Ik heb hem net al eentje genoemd. Ik wil nog met u doornemen vers 19b. Misschien even erbij pakken. De offers voor God zijn een gebroken geest. En dan vers B. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Wat ben ik blij dat dat hier staat. David, die vroeg aan de Heere niet, wil mij toch weer goede koning maken van Israël. Wil mij niet mijn paleis laten behouden. Dat vroeg David niet. En noem al die zegeningen die hij heeft gekregen maar op. Hij vroeg aan God, wilt u mij voor uw aangezicht laten zijn? Uw heilige geest niet van mij wegnemen? Daar ging het hem om. Dat hij in de nabijheid van God weer mocht verkeren. Wat een man, deze David. David schrijft hier over zichzelf dat hij een verbrijzeld hart heeft. En een verslagen hart. Dat kan. Dat kan. En ondanks dat het geen mooie geschiedenis is wat er gebeurd is, kan ik echt niet met het vingertje richting David staan. We kennen allemaal onze zwakheden. Onze verkeerde momenten. Wat we zeggen, niet doen. Hij wist, David, dat God met zulke harten omgaat. Dan staat de Heer met zijn armen open. Kom maar naar me toe, David. Kom maar naar me toe. Broeder, zuster, zegt de Heer. Hoe moeilijk het ook is. Wat je ook denkt dat je verkeerd gedaan hebt. Vertel het me maar. En het mooie is, de Heer weet er al van. Hij kent het in detail. Ook al kan je de woorden niet juist vinden. Ik heb er wel eens last van. Dat ik niet precies de woorden kan bedenken, in me op kan komen, wat ik dan moet zeggen tegen de Heer. Liefde en vergeving, dat is wat de Heere God geeft aan ons en aan David. Een verslagen en gebroken man, op de knieën geworpen. En Nathan, die kwam daar als profeet even pijnlijk op wijzen. Zo kunnen de mensen in ons heen zijn die ons pijnlijk wijzen op onze zwakheden. En dat kan ook, dat geeft niet. Dat is naar, dat is vervelend. Maar dan moeten we daarmee omgaan en naar de Heere gaan. In eerste instantie. Wat ik met u nog wilde doornemen was vers 6. Tegen u alleen u heb ik gezondigd. Dat David dit zegt, dat getuigt van een man die niet alleen verbroken, gebroken is en verslagen is. Dat is een man die weet dat hij de zonde begaan heeft. Die weet wat hij fout gedaan heeft. Maar ook dat hij in de eerste plaats bij de Heere God zelf moet zijn. Hij heeft tegen God gezondigd. Hij heeft een moord begaan. Hij is vreemd gegaan. Hij heeft gelogen. En toch, en dat heeft hij tegen de mensen gedaan, om hem heen. En toch zegt hij, tegen u heb ik gezondigd. En dat is ook de plek waar we de eerste instantie naartoe moeten. Naar God zelf. Door de kracht, door werking van de Heilige Geest, de kracht van de Heer Jezus, kunnen wij naar God de Vader gaan. Als we iets verkeerds gedaan hebben, als we iets verkeerds gezegd hebben. Daar begint het. Daar begint genezing. Deze Psalm 51 is een persoonlijke brief van David aan God. Als ware, ja, het is erin gekomen, maar het had mij niet zomaar verbaasd geweest als ik dit allemaal weet en doornemende, dat het een apart boekje was geweest. Zoals wel meerdere boekjes, bladzijdes, staan in de Bijbel die heel kort zijn. Prachtig. Hij wist het. Eerst aankloppen bij de Heer. Daar heb ik de zonde begaan. Op die plek. Dan kan ik ook naar anderen gaan, nadat ik dat beleden heb. En ik vertelde u nog heel eventjes, in vers 14, daar ga ik zo ook mee afsluiten verder. Misschien moeten we dat er ook maar even bij pakken en lezen. Ik kijk op de klok. Ik denk dat ik nog wel even een paar minuten mag pakken. Dan staat er, geef mij de vreugde over uw heil terug. Mooi hè, uw heil. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Je moet een geest van vrijmoedigheid hebben om ook hier te staan. Ik kan u vertellen, het is niet makkelijk. Het is echt niet makkelijk om hier zomaar te gaan staan. Het woord van God te moeten brengen. En ik doe dat natuurlijk niet elke zondag. En dat is maar goed ook, denk ik. Zoveel tijd heb ik er niet voor om dit voor te bereiden elke zondag. Maar dan het heil. We hebben vrijmoedigheid om naar de Heer te gaan. En ik heb hierover geschreven. Geef mij de vrijmoedigheid. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Geef mij de verlossing van de Heer Jezus terug. Als ik denk dat ik die kwijt heb gemaakt. Als ik het niet meer op kan putten. Ik weet dat ik verlost ben. Wij weten dat we verlost zijn. Maar David had ook die verlossing nodig. Zijn roeping is niet vreugde alleen. Maar het is de heil die hij zoekt. De verlossing die hij zoekt. Het goddelijke vreugde. Fantastisch. Dan ga ik echt afronden. Psalm 51. Wellicht moeten wij ook maar eens een brief schrijven aan God. Wat ons dwars zit. Of wat we verkeerd hebben gedaan. De een kan dat heel goed. Er zijn broeders en zusters die heel goed kunnen schrijven. En zelfs gedichten kunnen schrijven. En soms kan het niet. Heeft u die gave niet gekregen. Maar misschien moeten we ook een geestelijke brief maar eens aan God schrijven. En dat dan in gebed bij de Heer brengen. Want we hebben een persoonlijke God. Ik zei het al en ik blijf dat herhalen. Die een persoonlijke relatie met ons wil hebben. En dat allemaal door het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus op Golgotha. Ik hoop nog wel eens vaker te mogen nadenken en wellicht te spreken over Psalm 51. Een prachtige gedeelte uit Gods woord waar we veel van kunnen leren. Amen. Laten we gaan bidden. Hemelse Vader, op dit moment, in dit uur, wil ik u danken. Danken dat we hier bijeen mogen komen. Danken dat we uw woord in vrijheid hebben mogen openen. We weten dat dat niet altijd zo is in de wereld. We mogen zomaar uw woord pakken, op elk moment van de dag. Daar ben ik u dankbaar voor. Heer, ik ben u dankbaar voor het leven van David. Van die prachtige, prachtige momenten die geschreven zijn in uw woord. Die door uw Heilige Geest zijn opgeschreven. En waar we van kunnen leren. En heren, we hebben met elkaar kunnen nadenken over Psalm 51 en de woorden die daar staan. Er is nog veel meer over te vertellen en over te leren. Maar we mogen weten dat u een gebroken man, een gebroken vrouw, met een verslagen hart naar u toe wil hebben. Daar ben ik u dankbaar voor. De poort staat nog steeds wagenwijd open. Daar kunnen we voor danken. Daar wil ik u voor danken. U komt de eer toe. Volledig. Heer, we mogen zien dat David ook naar het heil zocht. En we weten dat uit hem uiteindelijk de Messias, uw Zoon, de Heer Jezus Christus, is geboren. Hij strekte zich daar al naar uit. Wat een genade heeft u gegeven aan de man die uw hart kende. Heren, we willen u danken voor deze dag. We willen u danken dat we mogen weten dat deze dag apart is gezet. Dat wordt door deze wereld niet meer zo ervaren. En wij ervaren het vaak ook niet als we zien wat er allemaal op deze dag plaatsvindt. Maar het is de eerste dag van de week. We willen op deze dag, die apart is gezet, onder uw leiding de week verder ingaan. Wilt u met ons zijn? Wilt u ons zegenen op onze plek? Waar we ook zijn, in het ziekenhuis, hier in Enschede, of in Amsterdam, of thuis. Misschien de dagen aftellende, wanneer de genezing komt of een bemoediging komt. En juist dan, heren, in de eenzaamheid waarin wij als mensen zo vaak falen, wilt u dan uw goede tierenheid, uw blijdschap geven aan hen die het moeilijk hebben. Zo wil ik u danken voor dit uur. Wil ik u danken dat u mij gezegend heeft. Dat u mij naar dit moment gebracht heeft. Onder uw leiding. Dank u wel, heren. Amen. Dan zingen we nu met elkaar, staande, als dat mogelijk is, Johan de Heer 150, de eerste twee coupletten. Dan spreek ik de zegenbeden uit. En daarna zingen we als laatste het couplet nummer 3, ook weer van Johannes de Heer 150. Welk een vriend is onze Jezus? kijk even naar rechts, naar de zusters. Hartelijk dank dat jullie er zo mooi doorheen hebben gezongen. Want we hebben dat gemist hè, met elkaar, dat zingen. De Heere loven en prijzen. Het is een eredienst. Laten we dat nooit vergeten. Ik ga de zegen voor u uitspreken die opgetekend staat in Numeri 6, vers 24 tot 26. Ook wel de Aaronitische zegen genoemd. Het is niet mijn zegen, het is de zegen van de Heere zelf. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede, zijn shalom. Amen.